NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen op deze stralende morgen, althans in Huizen. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi MC over medische en aanverwante zaken. Mijn naam is Mary Voigt en vandaag praat ik met Marieke Ridder, geestelijk verzorger bij Ter Gooi Medisch Centrum, over haar werk in het ziekenhuis, haar contact met de patiënten en de vragen en dilemma's die zij voorgelegd krijgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Welkom Marieke.
Dankjewel.
Laten we maar bij het begin beginnen. Wat doet een geestelijk verzorger?
Ja, geestelijk verzorgers doen best veel verschillende dingen. Maar het belangrijkste wat we doen is in gesprek zijn met patiënten over hun levensvragen, hun zingevingsvragen, morele vragen.
En heeft elk ziekenhuis een geestelijk verzorger?
Ja, alle ziekenhuizen hebben geestelijk verzorgers in dienst. Dat is ook bij wet noodzakelijk geacht dat er altijd iemand is en meestal een team aan geestelijke verzorgers, net als bij ons,
ja,
die met patiënten kunnen praten.
En wanneer bedacht jij nou van, ik word geestelijk verzorger?
Ja, dat is eigenlijk al eigenlijk ben ik hier terechtgekomen en combineert de twee liefdes die ik had. Dus op de middelbare school dacht ik, ik word arts. Dat pakket heb ik ook gekozen. En toen een beetje laat dacht ik, nou, ik vind theologie toch interessanter. En toen kon ik geestelijk verzorger worden. Dus nu begeleid ik mensen in de gezondheidszorg. En dat is precies goed.
Ja, is dat een fulltime baan? Doe je dat de hele week?
Ik doe het 3,5 dag in de week. En ik heb dus 2 collega's. Dus samen hebben we kleine 3 volledige functies.
En je bent 15 jaar predikant geweest, heb ik begrepen.
Ja, ik ben 15 jaar predikant geweest. Maar toen was ik ook al geestelijk verzorger. Dus ik heb toen nooit in een kerk gewerkt. Wilde dus ook graag in de gezondheidszorg werken. En later ben ik overgestapt van kerk. Dus ik ben nu oud-katholiek en ook priester in die kerk. Maar dat is iets wat de meeste patiënten niet eens te weten komen. Want zo introduceer ik mezelf niet.
Nee. Dat is misschien voor de gespreksvoering ook handiger.
Nou, anders heb je eerst een heel gesprek over wat dat dan is.
Ja.
En het gaat natuurlijk niet om mij, maar het gaat om de mensen die ik ontmoet.
Ja, precies. Er is een speciale opleiding voor. Die heb je.
Ja, ik heb theologie gestudeerd. Ik ben 56. Mijn collega heeft humanistiek gestudeerd. Tegenwoordig doen mensen een master geestelijke verzorging en die hebben een iets andere traject.
Ja. Laten we naar de inhoud van die gesprekken gaan. Hè? Je had het over ondersteuning van patiënten. Wat voor vragen komen bij jou terecht? Wat voor dilemma's?
Eigenlijk worden wij meestal gevraagd omdat een verpleegkundige of een dokter denkt, die mevrouw, die meneer, die zit niet goed in zijn vel, is erg verdrietig of heel erg geschrokken. Of wil heel erg graag praten en wij hebben daar niet de tijd voor die jullie wel hebben. En dan moet vervolgens blijken waar het over gaat. Het gaat natuurlijk heel vaak over de crisis waar ze zich op dat moment in bevinden, wat hen is overkomen en ze willen hun verhaal doen. Maar mensen komen natuurlijk niet alleen met een CVA of een gebroken been in het ziekenhuis. Ze nemen hun hele leven mee. En dat komt dan in die gesprekken ook vaak terug. Dus ook de partner die nog thuis is gebleven, of het je afvragen, ik heb een hartinfarct gehad, hoe zag mijn leven er eigenlijk uit tot nu toe? En zit ik wel op het goede spoor of moet ik heel andere dingen gaan doen? Dus dat zijn echt de levensvragen op een moment van crisis. En de laag daaronder is dan ook, waarom overkomt me dit? En heeft dat een betekenis of moet ik daar wat mee? Heeft God daar wat mee te maken of is dat puur pech? Dan krijg je meer zingevingsvragen die besproken worden.
Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die heel boos zijn. En die zeggen, als er een God was, waarom gebeurt dit dan? Of iets dergelijks.
Ja, dat komt voor. Mensen die een heel stevig geloof hadden van het komt steeds minder voor hoor. Maar van maar als je gelovig bent, dan, ik heb toch altijd goed geleefd en waarom heb ik dit?
Ja.
Want dan schokt je levensbeeld. En het kan heel fijn zijn en belangrijk zijn om daar dan over te kunnen praten met iemand die die daar goed naar kan luisteren en de goede vragen weet te stellen. Want het zijn ook thema's waar je vaak met anderen niet zo makkelijk over praat. En bijvoorbeeld ook met je kinderen vaak niet. Want het ligt toch, het is allemaal heel persoonlijk en gevoelig en kwetsbaar. En dan kunnen wij goede gesprekspartners zijn.
Ja, en dan is het heel erg veel luisteren, denk ik.
Ja.
En wat jij zegt, ook de goede vragen stellen. Want ja, wat zeg je dan? Nou ja, daar is die opleiding voor natuurlijk.
Ja, en dat leer je inderdaad. Ja.
En nou is het zo dat mensen redelijk snel het ziekenhuis weer uitgestuurd worden tegenwoordig. Maar ja, dan zijn al die vragen nog niet beantwoord. Is er dan ook een soort van nazorg?
Het is inderdaad wat je zegt. Je hebt maar heel kort. Soms spreken we mensen maar 1 of 2 keer. Hè? En dan probeer je in dat gesprek van alles aan de orde te stellen. Voor zover iemand daar op dat moment mee bezig is. Ook te zoeken naar bronnen van kracht en hoop en troost. En waar vind je dat dan in? Wij zijn een soort voorbijgangers in een leven. Dat maakt soms ook dat mensen juist heel open praten. Want ze weten, we komen haar straks toch ook niet meer tegen.
Okay.
Het is een soort van anoniem.
Ja.
Nazorg, ja, soms kunnen we dat zelf nog iets vervolgen, maar dat zit meestal niet in onze mogelijkheid. En we verwijzen dan wel weer vaak door naar collega's in de revalidatie bijvoorbeeld. Of we helpen mensen ook met van als u een kerkelijke achtergrond had, misschien kunt u daar weer vinden. Of misschien hebt u steun aan Humanitas. En we hebben natuurlijk ook geestverzorging in de eerste lijn. Dus via Questio kan dat.
Via Questio, ja, precies.
Met een Q.
Ja, ik denk dat ik dat aan het eind nog een keertje ga zeggen. Dan kunnen mensen die website opzoeken als ze daar behoefte aan hebben. En dan hoeven ze niet per se eerst via het ziekenhuis te gaan.
Nee, dat hoeft niet. Het is wel zo, het is voor mensen die 50 jaar en ouder zijn. En het moet te maken hebben met het einde van het leven. Dus het is niet voor iedereen, helaas.
Maar het is niet over opvoedkundige problemen. Nee. Daar hebben we weer andere instanties voor. Ja. Ondersteuning van de patiënten, zei je. Maar ook ondersteuning van de artsen, van de verpleegafdelingen. En over het omgaan met patiënten. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou, er kunnen zich heel veel vragen en dilemma's voordoen, hè? Wat is nu goed? Dat zijn ook eigenlijk meer de ethische vragen bijvoorbeeld. Hè? Van wat is nu goed om te doen? Dat is voor iedereen in het werk altijd een vraag. Maar soms is het wel belangrijk om daar met z'n allen over na te denken.
Ja, en dan daar ook samen over te praten.
Ja, we hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een moreel beraad. En ik ben voorzitter van de commissie ethiek, dus ik organiseer dat ook. Ik zou bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen geven. Bijvoorbeeld als een patiënt niet meer in staat is om zelf keuzes te maken, want die is te ernstig ziek, dan vertegenwoordigt iemand zo'n patiënt.
Ja.
Nou, dan kun je een situatie voorstellen dat een moeder keuzes moet maken voor haar dochter. En keuzes moet maken over de behandelingen die moeten worden ingezet. Dan kan het soms heel lastig zijn op het moment dat een dokter denkt, moeten we dit eigenlijk nog wel doen? Is dit nog wel goed om te doen? Want het lijden van deze patiënt is al zo ernstig. Zouden we er wellicht niet mee moeten stoppen met het behandelen? En als die moeder dat dan toch wil blijven voortzetten, dan wordt dat een lastig verhaal. Want wanneer mag je als dokter dan zeggen, en toch moeten we nu stoppen? Of moet je toch meebewegen met de keuze van de moeder die haar kind vertegenwoordigt?
Ja.
En dat zijn echt lastige dingen waar verpleegkundigen dan soms een andere visie op hebben weer dan dokters. Want die zien de patiënt veel vaker. Dus die kunnen zeggen, ja, het lijden is zo groot. Is dit nog wel wijs? Terwijl de arts zegt, maar we kunnen dit nog wel proberen en de moeder mag dit ook vinden. Dat zijn momenten dat het goed is om de koppen bij elkaar te steken en dat naast elkaar te leggen.
En je vertelde ook dat er soms ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de vraag, wilt u gereanimeerd worden? Want ik daar met een gebroken enkel kom en iemand vraagt dat aan mij, dan denk ik van,
dan schrik je een ongeluk.
Wat gaan ze doen?
Ja, dat is ook iets waar we vanuit de commissie ethiek en samen met de medische staf veel over hebben gesproken de afgelopen jaren. Wanneer stel je die vraag? doe je dat zodra iemand op de spoedeisende hulp komt en dan aan iedereen. Maar dan krijg je de reactie zoals jij die schetst. En dan vervolgens, als wij met mensen in gesprek zijn, dan horen we hoe erg impact dat op hen heeft. Van, ga ik dan bijna dood? Dat heb ik helemaal nooit gedacht. En wat betekent dat dan voor mij? Dus ik ben heel blij dat we nu gezamenlijk tot een beleid zijn gekomen waarin we hebben gezegd, als het even kan, hè, dus als het niet te dringend is, stel die vraag dan een S-mail aanmaal later op de afdeling. Ja. Hè, dan kan het in wat meer rust gebeuren en dan overval je mensen er ook niet zo mee.
Nee.
En dan krijg je ook veel minder heftige reacties.
Is dat eigenlijk een standaardvraag?
Het is wel, het ziekenhuis wil wel graag weten wat ze moeten doen voor het geval iemand een hartstilstand krijgt.
Ja.
Want je wil iemand niet reanimeren die dat eigenlijk niet wil.
Nee.
Dus het mooiste is om dan te vragen, zijn er bepaalde dingen die u niet wilt terwijl u in het ziekenhuis bent?
Ja.
Nou, veel mensen zullen dan, als ze op een bepaalde leeftijd zijn of erover hebben nagedacht, zelf ook zeggen, nou, dan hoef ik, hè, dan is het wel goed geweest. Hè,
ja.
Dan hoeft u niet alles meer te doen. Maar sommige mensen die willen heel graag nog leven. Ook al zijn ze wat ouder, hè, want die hebben nog heel veel kwaliteit.
Ja.
Dus het is wel een heel goede en belangrijke vraag om te stellen. Maar het moet zorgvuldig.
Ja, het lijkt me ook heel moeilijk als een jong iemand zegt van, nou nee, dat hoeft niet.
Ja, dat is moeilijk. En dat zou ook een goede reden kunnen zijn om ons te vragen van, willen jullie ook eens in gesprek met die meneer, met die mevrouw, zodat het voor die persoon helderder wordt wat hij wil en waarom eigenlijk. En wij het ook beter kunnen begrijpen.
Ja.
Want wat maakt dat iemand het niet ziet zitten? Kijk, want als iemand heel erg depressief is, dan is het beter dat er ook een psycholoog naar komt kijken. Hè? Of
ja.
Een psychiater.
Ja.
Want dan hoop je dat je iemand daarmee kan helpen, zodat hij het leven weer wel ziet zitten. Dus het luistert natuurlijk wel nauw.
Ja, duidelijk. Dat niet dat accepteert en dan denkt van, nou, daar moeten we nog even verder mee.
Ja.
En dan heb je ook nog te maken, zeker, nou ja, in het Gooi, eigenlijk in heel Nederland, met verschillende culturen.
Ja.
En je zei al dat je niet iedereen meteen vertelt wat jouw achtergrond is, of nooit vertelt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen met een islamitisch achtergrond,
ja.
Die een hele andere manier van zorgverlening wensen vaak.
Ja, en ook andere dingen gewend zijn,
ja.
Vanuit de cultuur. En het is ook goed om dat meteen te relativeren. Hè? Want nog niet zo heel lang geleden was het in Nederland ook zo bijvoorbeeld, dat dokters niet zo direct en heel eerlijk een diagnose deelden met mensen. Dat zijn we sinds de eind jaren 60, 70 steeds meer gewend geraakt.
Van, ja.
Nou, het is mijn lijf, ik wil weten wat ik heb. Maar in heel veel landen, al in Zuid-Europa hoor, in Italië, zelfs in België is het al anders dan bij ons, zijn dokters daar veel voorzichtiger mee en omzichtiger. En als je dat gewend bent en een dokter zegt hier heel eerlijk, mevrouw, ik denk dat u niet lang meer te leven hebt, want u hebt dit en dit en dit, dan schrikken mensen enorm. En
ja.
Vanuit de islamitische geloofsbeleving komt daar dan ook nog bij van, wacht even, dat weet jij als dokter niet, dat weet alleen God.
Ja.
Dus dat is nogal aanmatigend dat je dat zo zegt. Dus dat stuit op weerstand. En dat zijn dingen die je kunt voorkomen. Dus bijvoorbeeld ook in die casus die ik net noemde, als die moeder een islamitische geloofsovertuiging heeft, hoort daar ook bij dat je probeert tot het uiterste te gaan. Want Allah, God, geeft je al die mogelijkheden in de medische wetenschap. En die moet je dan ook nemen. Dus zolang een dokter nog openingen biedt, voorzichtig, hè, dan moet je daar ook op ingaan. En dan kun je ook niet goed accepteren als een dokter zegt, ja, maar weet u, ik moet nu toch stoppen hiermee, want het is medisch zinloos handelen.
Ja.
Dat wordt heel verkeerd gehoord vaak, van alsof het leven zinloos is. Dus nu zeggen we in Ter Gooi, er staat ook in dat codebeleid, je kunt veel beter zeggen, dit is handelen dat niet meer bijdraagt aan het welbevinden van uw kind bijvoorbeeld. Want dat wordt veel beter geaccepteerd. En dan heb je ook geen misverstanden of conflicten.
Nee, duidelijk. Dus dan. En hoe zijn jullie daar allemaal in getraind? Want je zegt dat er meerdere geestelijke verzorgers zijn.
Ja, wij weten hier allemaal van. We zijn ook heel druk bezig geweest met een een document over cultuursensitieve zorg. Want daar heb je het dan over.
Ja.
En dat gaat er natuurlijk eigenlijk om van probeer in te zoomen op die patiënt die je tegenover je hebt. En pas je daaraan aan. Dus probeer te begrijpen waar die zit en waar die vandaan komt. En zeker als het gaat over islamitische patiënten. Want dat is voor ons een verhoudingsgewijs vrij nieuwe groep. Is het gewoon heel goed dat mensen zich realiseren wat belangrijk voor hen is. Dus dat doen we allemaal. Maar ik heb ook een islamitische collega sinds kort. Het is nog maar voor 4 uur in de week, maar het is een begin.
Ja, nou ja.
En zij kan veel makkelijker die brug slaan, omdat ze vanuit de eigen cultuur komt. Ik, met mijn christelijke achtergrond, kan tot op zekere hoogte ook heel goed. Hè? Dan zeg ik, ja, ik ben christen, u bent moslim. Dus dan ben ik wat explicieter. Zoals ik misschien bij sommige mensen uit huizen ook ben. en dan zeggen ze vaak van ja, we geloven allemaal in God. Dus dat geeft dan al een soort verbinding. Hè? Maar je kunt je voorstellen dat een islamitische collega dat nog veel makkelijker kan.
Duidelijk. We hadden het net over dilemma's waar je mee te maken krijgt. En dat brengt mij ook op de mondige patiënt, zoals dat zo netjes heet. Of mensen die zich iets minder netjes gedragen. Hè? Dat is veel in het nieuws tegenwoordig. Ja. Dat eisende gedrag van patiënten of familieleden. Ja. Krijgen jullie daar ook mee te maken?
Ja, dat speelt zeker in het ziekenhuis. Ja, het kan agressie zijn, kan fysiek zijn. Maar wordt ook wel eens gezegd, misschien in het Gooi is het wel vaker zelfs verbaal intimiderend. Hè? We hebben natuurlijk ook best wel wat hoogopgeleide mensen hier die precies weten wat ze willen en op hun strepen gaan staan. En dat is terecht. Maar dat als het te ver voert, dan kan het ook agressief zijn. En daar moet je dan mee zien om te gaan. Ja, dus dat komt zeker voor. Ik wil er eigenlijk wel bij zeggen, ik spreek ook heel veel patiënten die ook enorm geïntimideerd zijn door het ziekenhuis en het feit dat ze ziek zijn. En die zijn juist tot een verbazing veel minder assertief.
Heel timide.
Ja, die zijn helemaal timide. En die durven eigenlijk soms haast niet te bellen en durven niet te zeggen wat ze willen. En die proberen we juist weer een beetje te versterken. Hè?
Ja.
Dus ik wil het ook nuanceren. Het gaat twee kanten op. Maar ja. Sommige mensen, ja, die drijven het te ver. En daar zit natuurlijk vaak wat achter. En ik denk dat dat onze geestelijke verzorger insteek zou zijn. Wat maakt nou dat iemand zo agressief is?
Ja.
Soms helpt het om dat beter te begrijpen. Dus soms zijn mensen zo verdrietig, maar dan uiten ze dat ontzettend kwaad.
En de verpleegkundigen en de artsen, hoe worden die erop voorbereid om daarmee om te gaan? Zijn daar trainingen voor? Je zei net, ik geef ook trainingen. Maar
ja, er zijn trainingen voor, maar die geven wij niet.
Nee.
Dus dat doen meer de psychologen en de afdeling psychiatrie. En op dit moment besteden we daar inderdaad extra veel aandacht aan. Ook omdat het belangrijk is dat onze artsen en verpleegkundigen en anderen, ja, ook nog plezier in hun werk houden en niet uitvallen. Hè? En dat is iets waar we vanuit de commissie ethiek dan weer wel meer actief in zijn, dat we meer aandacht proberen te vragen voor morele veerkracht. Van hoe hou je het vol? Hoe hou je het in balans? Ook als dingen lastig zijn.
Ja,
en je niet helemaal kunt werken zoals je het liefst dat zou willen doen.
Ook heel, heel erg belangrijk voor alle mensen die bij jullie werken. En jij krijgt een heleboel te horen en je moet daarmee mee omgaan. Wat doe jij om te ontspannen? Hoe zet je dat van je af?
Nou, dat is zeker waar. En ik merk ook dat het helpt als je wat langer in het vak zit. Hè? Dan ben je ook wat meer gewend daaraan. Tegelijkertijd, het mag je ook nooit koud laten. En dat doet het me ook niet. Het kan me soms ook echt raken. Gelukkig hebben collega's. En dan kun je, zonder dat je het over de persoon zelf hoeft te hebben, het wel over zo'n situatie hebben en wat dat met je doet. En we hebben ook intervisie en bijscholing. En voor mezelf is het ook gewoon heel prettig om weer in de trein te stappen en even aan iets heel anders te denken en buiten te wandelen en te lopen en een beetje uit te waaien. En ik denk dat dat voor mij manieren zijn om ook weer afstand te nemen. Dus
ja.
Mensen om me heen en even letterlijk afstand nemen.
Er was een vraag die kwam net binnen. Jouw werk lijkt zoveel op dat van een psycholoog. Wat is het verschil?
Ja, het verschil Kijk, er zijn raakvlakken. Hè? Dus als mensen somber zijn, het leven niet zien zitten, dan zitten daar ook altijd vragen bij van ja, maar waartoe dient het nog en wil ik nog wel? Dat zijn zingevingsvragen. Daar houden we ons allebei mee bezig. Het is wel ons specialisme. Zij kunnen mensen echt actief helpen. Bijvoorbeeld als iemand in een depressie zit of een angstprobleem heeft. Ja, dat kunnen wij niet. Dus zij kunnen heel goed inzoomen op hun problematiek en mensen daarbij helpen. En wij kijken juist heel erg breed. Van wie bent u eigenlijk? Wat is belangrijk voor u? Hoe zag uw leven er tot nu toe uit? Wat geeft u inspiratie en kracht? Dus wij kijken heel holistisch. En zij, hun kracht is dat ze specifieke problemen die in het leven voorkomen heel goed kunnen oplossen. Maar we verwijzen dus ook naar elkaar door. Ja. Gelukkig.
Mooie vakken zijn het.
Ja.
Ik ga even een uitstapje maken. Buiten het ziekenhuis, maar wel binnen jouw vakgebied. Er is sprake van ontkerkelijking. En dat is geen nieuws. Maar nu blijkt dat steeds meer jongeren ook weer behoefte hebben om zich aan te sluiten bij een kerk. Kun je daar iets over zeggen? Waarom? En merk je er wat van?
Ja, ook ik of ook wij. Dan, hè, dat is meer echt een kerkelijke vraag voor het stukje eigenlijk buiten te gooien, zou ik zeggen. Maar daar hoor ik natuurlijk bij en daar participeer ik ook graag in. Ook wij merken het voorzichtig dat sommige tieners of jonge twintigers ja, heel onbevangen de deur van een kerk overstappen. Vaak omdat ze via internet en TikTok allerlei filmpjes hebben gezien van mensen die gelovig zijn en zich laten inspireren door Jezus. En dan denken ze, ja, ik wil graag ook geloven. Ik doe dat en ik ga nu ook een kerk zoeken die daarbij past. Het zijn kleine getallen hoor, dus de ontkerkelijking gaat nog steeds door. We moeten daar wel realistisch in zijn, want we verliezen veel mensen op hoge leeftijd. Dus in totaal neemt het denk ik wel af. Maar er is wel een nieuw soort nieuwsgierigheid. En waar dat door komt? Ja, misschien zijn het de golfbewegingen zoals die altijd in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, ook van de christelijke kerk. En je ziet ook dat juist de wat jongere mensen ook wat meer weer geraakt worden door wat behoudender levensstijl. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Waar dan soms ook geloof en kerk een plaats in krijgen. En dat niet meer vreemd wordt gevonden. En dan gaan ze ook kijken. Dus sommige kerken die via TikTok en zo trekken opeens heel veel mensen.
Ja.
Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan de Syrisch-Orthodoxe kerk. Maar ook de Rooms-Katholieke kerk, ook wat meer evangelische gemeenschappen. Ja, weet je, jonge mensen van nu zijn niet meer belast met ook kerk is stom en ouderwets. En nee, ze hebben iets van waarom eigenlijk niet?
Waarom eigenlijk niet? En dat zijn dan niet altijd die hele swingende kerken die jij noemt.
Nee, dat is het interessante. Dus jongeren kiezen dan vaak, maar dat hoort denk ik bij de leeftijd, ook voor een wat meer radicalere keuze.
Ja.
Ja, dus dan mag er ook wel wat van hen gevraagd worden.
Zeker. Wat ik mij ook nog afvroeg, ik ga weer even terug naar het ziekenhuis. De stilteruimte.
Ja.
Dat intrigeert mij ook. Ik ben daar eigenlijk nog nooit naar binnen gelopen.
Oh ja, maar, ja. Doe dat. Ja, wij noemen het onze vijfde collega.
Oké.
Ja, want daar gebeurt van alles wat wij niet weten. Maar we zien soms wel sporen. Dus er wordt gebeden op gebedskleedjes door moslims. Er worden heel veel kaarsjes aangestoken. Elektrische lichtjes voor de veiligheid. We zijn heel blij met onze levensboom. Die hebben we door een kunstenaar laten ontwerpen. En daar hangen papieren. Daar kun je papieren vogeltjes en blaadjes in hangen. En mensen schrijven daar heel ontroerende wensen op.
Ja.
In de hoop dat iemand mag genezen. Of uit dankbaarheid voor iemands leven. Eigen gedachtes. Dat is prachtig dat dat gebeurt.
Ja, zeker. Dus iedereen kan daar naar binnen lopen?
Ja, 24 uur per dag.
Oh, dat is...
Ja. En we hebben een hele mooie plek in een van de binnentuinen van het nieuwe ziekenhuis.
Ja.
En we merken ook dat het veel beter gevonden wordt dan in de vorige locaties.
Oh.
Dus we zijn daar heel dankbaar voor.
Nou, dat is de vijfde collega. Fantastisch. Ja. Ik denk dat we hiermee gaan afronden en aan het einde zijn van het gesprek. Ik had gezegd dat ik nog even de website zou noemen van Questio. Want we hebben het de hele tijd over het ziekenhuis. Maar misschien zijn er mensen die zonder dat ze naar het ziekenhuis zijn gegaan toch met vragen zitten. En dan kun je gaan naar Questio.nl. En dat is het met een Q. Q-U-E-S-T-I-O.
Ja, Centrum voor Levensvragen. En hier in de regio heet dat Questio.
Ja.
En dat is in principe gratis, 5 gesprekken. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar het is zeker de moeite waard om daar te kijken. En dan kun je ook een geestelijk verzorger kiezen eigenlijk. Waarvan je denkt, die past waarschijnlijk wel bij mij. Want daarom hebben we ook variëteit. Hè? Om beter aan te kunnen sluiten.
Heel erg bedankt. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, zei ik al. Ik ga afsluiten. Marieke Ridder, hartelijk dank voor je enthousiaste uitleg. En komst naar de studio. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En wil je meer afleveringen van Ennagooi Spreekuur terugluisteren? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer met een nieuw spreekuur. En nu kun je luisteren naar Ennagooi Zaterdag, het actualiteitenprogramma van Ennagooi Radio. Ik wens je een heel fijn weekend.